luisteraars thuis willen we het te lezen schriftgedeelte en de zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte is uit Johannes 19, vanaf vers 17 tot en met 27. We noemen nu Johannes 19, vers 17 tot en met 27. En te zingen psalmen, psalm 22, vers 14. Psalm 89, vers 15, 16 en 20. Psalm 72, vers 10. En psalm 2, vers 6 en vers 7. We doen u nogmaals lezen schriftgedeelte Johannes 19, vers 17 tot en met 27. En we zingen psalm 22, vers 14. Psalm 89, vers 15, 16 en 20. Psalm 72, vers 10. En psalm 2, vers 6 en vers 7. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader aller genade, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van psalm 22, het 14e vers. Heer lang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond, en waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En wat daar verder volgt in psalm 22, het 14e vers.
Thank you.
Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar beschrijving van Johannes, waarvan wij lezen hoofdstuk 19, de versen 17 tot en met 27. Wij noemen u als onze schriftlezing Johannes 19, de versen 17 tot en met 27. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden de belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. En Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruisigd hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elk krijgsknecht een deel en den rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden, die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moederzuster Maria, Clopas, vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu zijnde zijn moeder en de discipel dien hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder, en van die uur aan nam haar de discipel in zijn huis.
Gemeente, tot twee keer toe komen wij in de lijdensgeschiedenis tegen dat mensen, zonder dat zij zich daar zelf bewust van zijn, een diepe waarheid uitspreken over het lijden van Jezus. Het eerste voorbeeld is de hoge priester Caiaphas. Hij had gezegd in Johannes 11 dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Deze woorden noemt Johannes een profetie die vervuld is in het lijden en sterven van Jezus. Het tweede voorbeeld is Pilatus. Als deze Romeinse stadhouder een opschrift laat aanbrengen boven het kruis, dan schrijft hij zonder dat hij zich daarvan bewust is, een Bijbelse waarheid. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. En dat Pilatus dat gedaan heeft zonder zich ten volle daar bewust van te zijn, dat bevat allereerst een aangrijpende les voor ons allemaal. Want blijkbaar, gemeente, kunnen wij diepe waarheden uitspreken zonder dat de kracht daarvan verstaan wordt in ons persoonlijk hart en leven. En dat dringt ook vanavond tot de vraag, verstaan wij wat deze Pilatus heeft laten opschrijven in het opschrift boven het kruis van Jezus? We willen er nader bij stilstaan. Tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Johannes 19, de versen 19 tot en met 22. Johannes 19, de versen 19 tot en met 22, waar wij nog eens lezen. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij de titel boven het kruis van Jezus. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de rechter die deze titel schrijft. Dan letten wij op de hand van Pilatus in dit opschrift. In de tweede plaats de Joden die deze titel lezen. Dan letten wij op de Joden die dit lezen en ook tot Pilatus komen met de vraag of hij dit opschrift wil herschrijven. En in de derde plaats de koning die deze titel draagt. Dan letten wij nog wat nader op de inhoud van het opschrift. Dus nogmaals, de titel boven het kruis van Jezus. Drie gedachten. In de eerste plaats de rechter die deze titel schrijft. In de tweede plaats de Joden die deze titel lezen. En in de derde plaats de koning die deze titel draagt. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 89... de versen 15, 16 en 20. Psalm 89, vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Vers 16. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? Gij stoot en werpt vergramd thans uw gezalfde neer. En vers 20. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. En wat daar verder volgt in Psalm 89, de versen 15, 16 en 20. En er is één collecte die bestemd is voor de kerkvoogdij, die we van harte aanbevelen. Tot zover. We zingen Psalm 89, de versen 15, 16 en 20.
Thank you.
Gemeente, vlak voor onze tekst gebeurt dat heel aangrijpende. Jezus wordt gekruisigd. Het laatste en daarmee ook het vreselijkste van zijn lijden is aangebroken. Zijn handen, die alleen maar goed gedaan hadden, worden vastgeslagen. Zijn voeten, die nooit gerust hadden wanneer iemand hem nodig had, worden ook vastgeslagen. Johannes heeft dit onbeschrijfelijke moment van lijden heel kort samengevat aan het begin van vers 18. Al waar zij hem kruisten. Meer woorden heeft Johannes er niet aan besteed. En op een plaats als deze is het wellicht ook beter om te zwijgen met een stille huivering in ons hart over zoveel lijden. Maar als het goed is, gemeente, dan is er in ons hart niet alleen een stille huivering over dit lijden, maar ook een stille verwondering over dit lijden. Want nooit zal een mens de liefde van deze stervende Jezus kunnen bevatten. Nooit zal iemand dat wonder begrijpen, dat Jezus voor zondaren dit zware lijden heeft willen doorstaan. Die stille verwondering, gemeente, is er alleen daar wanneer de Heilige Geest onze gesloten ogen heeft geopend. En dat is nu zo noodzakelijk voor ons allemaal. En als dat gebeurt, dan krijgt bij het ontdekkende en het onderwijzende licht van de Heilige Geest alles wat op die heuvel Golgotha gebeurt een wonderlijke betekenis. Golgotha, het is de heuvel waar de misdadigers sterven. Daar hoor ik thuis. Dat zou mijn plaats moeten zijn, vanwege het rechtvaardig oordeel Gods dat ik verdiend heb. En wanneer wij dat zien en belijden, dan komt er plaats voor het wonder. Want weet u wat de geopende ogen van een levend geloof in dit kruis houdt zien? De catechismus heeft die vraag zo treffend beantwoord. Wijzend op het kruis houdt, zegt onze Heidelberger, daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. En wanneer wij nu dat geheim verstaan, wanneer wij in de weg van schuldaanvaarding, schuldbelijdenis hebben leren zien op een schuldovernemende borg, dan is de plaats waar onze tekst van vanavond ons brengt een plaats van de rijkste vertroosting. Want dan is er maar één die al onze liefde waardig is. En dat is deze zaligmaker. Dan is er één plaats waar wij zo graag verblijven aan de voet van het kruis, vanwege de vurige wederliefde tot hem die daar zijn leven wilde geven. Dan wordt Golgotha's heuvel de plaats waar ook na ontvangen genade de liefde, waar die misschien verkild, verdoofd of verflauwd lijkt te zijn, weer levend en krachtig wordt, ziende op hem die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Het valt ons op, gemeente, dat Johannes, nadat hij heel kort met een enkel woord over de kruisiging geschreven heeft, in onze tekst wat uitvoeriger ingaat op het opschrift boven het kruis. In verschillende versen wordt daarvoor onze aandacht gevraagd. Kinderen, wat is dat eigenlijk? Een opschrift. Waarschijnlijk moeten wij denken aan een plank. Een kleine plank die vastgemaakt werd helemaal bovenaan het kruis. En op die plank werd met zwarte letters de misdaad van de gekruisigde geschreven. Iedere voorbijganger kon dat lezen. Niemand die de heuvel Golgotha passeerde, hoefde bij zichzelf of aan anderen de vraag te stellen waarom toch diegene gekruisigd was. Dat stond duidelijk aangegeven op het opschrift. Waarschijnlijk was dit een gewoonte van de Romeinen. Telkens weer als iemand ter dood veroordeeld werd om zo'n opschrift te laten zien. Volgens een van de uitleggers hebben de Romeinen met dit opschrift drie bedoelingen. Als eerste zouden we kunnen zeggen, dit opschrift laat heel duidelijk zien dat de Romeinen het recht handhaven. Ze laten zien, die gekruisigde wordt niet zomaar ter dood veroordeeld. Daar is een reden toe. Dat is de eerste reden. De tweede reden, dit opschrift is ook voor degene die gekruisigd wordt een extra beschuldiging. Want u begrijpt, als zo'n opschrift gehangen wordt bovenaan het kruis, dan hangt de gekruisigde onder het opschrift van zijn beschuldiging. Hij moet buigen onder het opschrift waar zijn misdaad op geschreven staat. Dat is een extra beschuldiging van degene die ter dood veroordeeld is. En als derde heeft dit opschrift ook de betekenis van een waarschuwing. Alle voorbijgangers krijgen een nadrukkelijke boodschap van de Romeinen. Let erop, deze misdaad die begaan is, die zien wij niet zomaar door de vingers. Er volgt een straf, de doodstraf. Wel gemeente, dat zijn dus de drie bedoelingen van de Romeinen met dit opschrift. Een bewijs van hun rechtvaardigheid, een extra nadrukkelijke beschuldiging en een waarschuwing aan allen die voorbij gaan. Maar jong en oud, nu hangt er ook een opschrift boven het kruis van Jezus. En als wij dan nog even denken aan de drie bedoelingen van de Romeinen met dit opschrift, dan komen er allerlei vragen bij ons boven. Om te beginnen, is dit opschrift dan een bewijs dat de Romeinen het recht handhaven? Wel, dat is hier bepaald niet het geval. Pilatus, die de opdracht gegeven heeft tot dit opschrift, is als geen ander overtuigd van de onschuld van Jezus. Tot drie keer toe heeft Pilatus dat deze morgen nadrukkelijk gezegd. Eerst in hoofdstuk 18, vers 38, waar hij gezegd heeft, ik vind geen schuld in hem. Daarna in Johannes 19, vers 4, nadat Jezus gegeeseld is, zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. En vervolgens ook nog eens in Johannes 19, vers 6. Neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. En toch heeft Pilatus Jezus ter dood veroordeeld. En we kunnen hier de vraag stellen, is dat nu een bewijs van het recht? Dan moeten we zeggen, nee. Het veroordelen van een onschuldige, dat is onrecht. Kortom, als dit opschrift dient om te bewijzen dat de Romeinen instaan voor de handhaving van het recht, dan had het opschrift bij dit kruis beter achterwege gelaten kunnen worden. En er zijn nog meer vragen te stellen. Wat denkt u van die tweede reden waarom de Romeinen dat opschrift boven het kruis gehangen hebben, om degene die gekruisigd wordt nog eens te beschuldigen? Maar laten we het opschrift eens lezen. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Jong en oud, zeg het eens. Waar is hier de beschuldiging? Is Jezus een koning die naar de macht gegrepen heeft? Is Jezus iemand die een bedreiging heeft laten zien voor de Romeinse bezetter? Was dat het geval geweest, dan had Pilatus niet tot drie maal gezegd, Ik vind in hem geen schuld. Maar dat is niet het geval. Er staat hier een beschuldiging van iemand die geen schuld heeft. En u begrijpt, als die beschuldiging niet terecht is, dan vervalt ook de derde en laatste reden om het opschrift boven het kruis te plaatsen. Want waarom zouden anderen gewaarschuwd moeten worden als Jezus onschuldig is? En daarom, gemeente, is het belangrijk om nog even die vraag te stellen. Waarom heeft Pilatus eigenlijk dit opschrift boven het kruis van Jezus laten hangen? Waarom deze woorden? Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Om die vraag te beantwoorden neem ik u nog even mee terug naar het rechthuis van Pilatus. Wij weten dat de Joden met allerlei aanklachten tegen Jezus bij Pilatus zijn gekomen. Maar één van die aanklachten pakt Pilatus eruit. Eén van die aanklachten maakt hem nieuwsgierig. Daar wil hij meer van weten. En zijn eerste vraag aan Jezus, dat leest u in vers 33 van het vorige hoofdstuk, is: zijt gij de koning der Joden? Dat is opvallend. Pilatus heeft heel wat aanklachten gehoord, maar deze ene aanklacht maakt hem nieuwsgierig. Hij wil meer weten. Is Jezus de koning der Joden? En wanneer wij vanuit die vraag het hele proces van Pilatus nog eens gaan lezen, dan valt ons iets op. De woorden koning en koninkrijk komen nog herhaaldelijk terug wanneer Jezus voor Pilatus staat. En het koningschap van Jezus komt zelfs terug wanneer de krijgsknechten Jezus bespotten. Let u erop wat ze gebruiken om Jezus te bespotten. Een doornenkroon en een purperen mantel. Dingen die bedoeld zijn om de spot te drijven met een koning. Want wanneer een Romeins veldheer terugkwam van de overwinning, droeg hij een kroon. U begrijpt, geen doornenkroon, maar wel een kroon en een purperen kleed. Ziet u de spot? Jezus wordt door de krijgsknechten mishandeld alsof hij een spotkoning is. En zo roepen de krijgsknechten hem toe: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze doen alles net alsof het echt is. Alsof ze hem daadwerkelijk begroeten. Maar alleen op het laatste punt breken ze het spel af. In plaats van de knieval voor deze koning, geven ze hem met de vlakke hand een slag in het gezicht. De kinnebakslag. En zo wordt Jezus als de koning bespot. Nu moeten wij bedenken, gemeente, dat als Jezus in zijn koninklijk ambt bespot wordt, deze spot niet alleen raakt aan de Heer Jezus zelf. Deze spot raakt ook aan heel het volk Israël. Dat volk met zijn vurige verwachting van de komende Messias. En de Joden hadden dan wel tegen Pilatus gezegd: wij hebben geen koning dan de keizer. Maar Pilatus wist heel goed dat de Joden wel degelijk hoopten op een koning die hen van de Romeinen zou verlossen. Maar nu Jezus als de koning der Joden bespot wordt, laten de Romeinen ook een spot zien naar heel het Joodse volk. Alsof zij willen zeggen in alles wat zij doen: let maar eens goed op, Joden, wij spotten met uw Messias. Nooit, nee, nooit zullen jullie de macht van Rome kunnen overwinnen. Jullie zullen voor altijd onze slaven blijven. En die toon van spot zien wij ook terug in het opschrift boven het kruis. Het is alsof Pilatus nog eens zijn spot met Jezus en de Joden wil laten merken. En het lijkt erop, zo vermoeden ook de meeste uitleggers, dat Pilatus dit geschreven heeft vanuit een wraaklust. Want de Joden hadden het Pilatus op deze vroege morgen lastig gemaakt. Ze hadden hem eigenlijk gedwongen om Jezus te veroordelen. En ze hadden uiteindelijk gezegd: Pilatus, als u dat niet doet, dan bent u de vriend van de keizer niet langer. En Pilatus is uiteindelijk willens en wetens in hun wil meegegaan. En nu ziet Pilatus zijn kans om als het ware wraak te nemen. Hij zal het hen betaald zetten. Hij zal een opschrift aanbrengen boven het kruis, waarin hij de spot drijft, zowel met Jezus als met al de Joden die bij hem gekomen zijn. Maar ondertussen moeten wij wel bedenken dat de spot van Pilatus nog verder steekt. Het venijn van deze spot gaat nog dieper, gemeente. Deze spot raakt niet alleen aan Jezus, niet alleen aan het Joodse volk, maar uiteindelijk raakt de spot van Pilatus ook aan al de beloften en voorzeggingen uit het Oude Testament, waar de Heere gesproken had dat er een koning op de troon van David komen zou. Denkt u maar aan wat Nathan eens tot David gezegd had: doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk in eeuwigheid voor uw aangezicht. En uw stoel, uw koninklijke stoel, zal vaststaan tot in eeuwigheid. Daarom, als Pilatus de spot drijft met de Joodse verwachting van de Messias, laat hij dan goed weten wat hij doet. Maar Pilatus weet niet wat hij doet. En daarom beseft hij niet dat hij zo'n grote vergissing maakt op dit moment. Iemand vraagt: een vergissing? Ja, Pilatus maakt een heel grote vergissing, gemeente. Want dat is nu zo wonderlijk in onze tekst. Ook al bedoelt Pilatus het als een bittere spot met een ondertoon van wraak, wat op dit opschrift staat, dat is zo waar, zo bijbels waar. Jezus de Nazarener, hij is de koning der Joden. En daarom, gemeente, moeten wij in onze tekst hoger opzien. En moeten we niet blijven staan bij de hand van Pilatus in dit opschrift. Maar moeten we zeggen: het staat er in de eerste plaats omdat God het wil. Omdat het waar is. Omdat de Zoon van God werkelijk de koning der Joden is. Pilatus heeft het opgeschreven, terwijl hij eigenlijk zich niet ten volle bewust was van wat hij schreef. En laten we, gemeente, met die les onze eerste gedachte gaan afsluiten. Want dit raakt ook aan ons persoonlijk leven. Blijkbaar, gemeente, kunnen wij diepe bijbelse waarheden uitspreken, zonder dat wij de kracht daarvan verstaan. En laten wij op dat punt ons eigen leven naar eens naast leggen. Ouders in de gezinnen, meesters, juffen, leerkrachten op school, leidinggevenden op verenigingen en in welk verband wij ook staan. We zien hier bij Pilatus dat het mogelijk is dat wij dingen zeggen die zo waar zijn, terwijl wij de kracht ervan niet verstaan. En daarom een eerlijke vraag, ouders en allen die het woord door hebben te geven aan anderen, laten wij onszelf de vraag stellen: is het bij ons net als Pilatus? Als wij tot onze kinderen spreken over de boodschap van zonde en genade, spreken wij dan over dingen die wij verstaan, waarvan onze kinderen merken dat vader en moeder niet alleen spreken over zonde, maar dat ze zelf zondaar voor God geworden zijn. En dat ze niet alleen spreken over genade, maar zelf als een rechteloze genade ontvangen te hebben. Als wij spreken over de dingen van de Heere en zijn dienst, verstaan wij dan ook wat we zeggen? Pilatus heeft het niet ten volle verstaan. En toch moest het er staan, gemeente, omdat het zo waar is. Zo komen we bij onze tweede gedachte. De Joden die deze titel lezen. Johannes vertelt ons dat velen van de Joden dit opschrift lezen. En dat is niet verwonderlijk. Het was immers de week van het Pascha. Uit allerlei omliggende gebieden en landen waren de Joden naar Jeruzalem gekomen. Het was geweldig druk in de oude stad. En de heuvel Golgotha ligt maar een klein stukje buiten Jeruzalem. En mocht iemand uit het buitenland komen, de taal hoeft geen bezwaar te zijn. Want Pilatus heeft dit opschrift laten schrijven in 3 talen. In het Hebreeuws, de volkstaal van Israël, de taal van de Joodse godsdienst en cultuur. Maar ook in het Grieks, de wereldtaal van toen. We zouden tegenwoordig zeggen het Engels, taal van de internationale handel en de filosofie. En ook nog eens in het Latijn, de taal die de Romeinen spraken, de taal van de rechtspraak. Ziet u het? Iedereen die daar voorbij kwam, kan het lezen. De Joden kunnen het lezen. Zij spreken het Hebreeuws, dat is hun eigen taal. Maar wij weten uit de Handelingen dat er ook heel wat Joden verhuisd waren om allerlei redenen naar het buitenland. Zij woonden in de diaspora, in het heidengebied. Daar werd meestal geen Hebreeuws, maar Grieks gesproken. En zulke Grieks sprekende Joden, we komen ze in de Handelingen tegen, kwamen vaak wel met de grote feest terug naar Jeruzalem. Maar meestal waren ze zo ver bij hun eigen taal vandaan gegroeid dat ze het beste alleen het Grieks spraken. En ook zij kunnen het opschrift boven het kruis lezen. En dan zijn er daar ook nog krijgsknechten. En wat denkt u, gemeente, van de hoofdman over 100? Wie zal zeggen dat zijn belijdenis, dat Jezus Gods Zoon is, niet mede is bewerkt door het opschrift boven het kruis, wat hij, die hoofdman, ook in zijn eigen taal, het Romeins, het Latijns, lezen kon? Kortom, het staat er in 3 verschillende talen. En Calvijn heeft daar iets heel treffends bij opgemerkt, gemeente. Calvijn zegt, wij mogen dit zien als een voorspel op Pinksteren. Een aantal weken later, dan zal er opnieuw iets plaatsvinden in Jeruzalem, wat alles te maken heeft met de taal. Dan zullen de mensen die samengestroomd zijn vragen, hoe horen wij hen? En iegelijk, in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn. We horen hen in onze taal de grote werken Gods spreken. Iets daarvan gaat hier al gebeuren, gemeente. Als het in 3 talen boven het kruis staat. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Hoewel die mensen dat gelezen hebben, weten we niet zeker. Hebben ze het gelezen met een door schuldbesef getroffen en verslagen hart? Hebben ze het gelezen met een sprekend geweten? Hebben ze het gelezen met indrukken van de waarheid? Of zijn ze eraan voorbij gegaan? We moeten het laten liggen. Wel weten wij dat ook de overpriesters dit opschrift gelezen hebben. En zij hebben direct door wat Pilatus bedoelt. En ze voelen het venijn van de spot van de stadhouder in dit opschrift. En het maakt hem boos. Dat zullen ze zich niet laten gezeggen. En in gedachten zien we een aantal overpriesters die eerst bij het kruis van Jezus stonden, teruggaan in de stad Jeruzalem op weg naar het rechthuis van Pilatus. En op de stoep van het huis van de stadhouder blijven ze staan. Ze gaan het rechthuis niet in. Dat hadden ze vanmorgen ook niet gedaan. Een Jood zet geen voet in het huis van een heiden. Maar ze zullen de stadhouder roepen. Laat hem maar komen op de hoge stoep van de burcht Antonia en naar hen luisteren. Ze hebben hem iets te vragen. En eigenlijk is het geen vraag. Eigenlijk is het een bevel. Ze zeggen, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Ziet u, gemeente, het opschrift mag van die overpriesters echt wel blijven staan. Maar het moet wel aangepast worden. Dat Jezus de koning der Joden is, dat heeft hij gezegd, meer niet. Met andere woorden, dat is maar een eigen mening van Jezus geweest. En zijn discipelen hebben dat dan geloofd, maar daar moet Pilatus zich niets van aantrekken. Jezus heeft het gezegd, maar dat heeft voor de Joden geen enkele betekenis. Ziet u, gemeente, wat de Joden hier eigenlijk zeggen? Zoals een van de uitleggers heel terecht opmerkt. Zij brengen een grote afstand aan tussen wat Jezus gezegd heeft en wie hij is. Een grote afstand tussen het woord van Jezus en de waarheid van het woord. Een grote afstand tussen de prediking van dat koninkrijk en de werkelijkheid van dat koninkrijk. Ze willen wel geloven dat Jezus het gezegd heeft, maar ze geloven niet dat het waar is wat Jezus gezegd heeft. Bij de voorbereiding moest ik denken, gemeente, het is hier eigenlijk net als bij zo heel veel moderne uitleg van de schrift. Wat het woord zegt, dat staat er wel. Maar dat heeft niets met ons leven te maken. Mag ik het concreet maken, gemeente? Wat het woord ons leert over huwelijk en gezin, zo zeggen veel moderne lezers, dat staat er wel. Maar dat heeft niets met ons leven te maken. Daar geloven wij niet in. Dat is iets waar wij ons leven aan onttrekken. Zulke opvattingen moeten wij niet alleen buiten de kerk zoeken. Misschien raakt dit vanavond wel aan het leven van een jongere of een oudere in de kerk. Iemand die zegt, de prediking van het woord. Wie zegt dat het waar is? En de boodschap van zonde en genade. Wie zegt mij dat het zo is? Dat wordt wel gezegd. Maar wie zegt dat het waar is? Ziet u, gemeente, in zulke vragen gebeurt eigenlijk precies hetzelfde als wat de Joden hier zeggen voor Pilatus. Het geeft een grote afstand tussen het woord en ons persoonlijk hart en leven. En nu moet ik daarbij zeggen, het zijn lang niet altijd onverschillige mensen bij wie zulke vragen bovenkomen. We hebben, gemeente, allemaal op en onder de preekstoel een hart dat niet alleen vatbaar is voor zonde, maar ook een hart wat vatbaar is voor allerlei zondige gedachten over de waarheid en de vastheid van het woord. Maar in onze tekst wordt ons duidelijk waar die gedachten eigenlijk vandaan komen. En dat moeten wij scherp hebben, gemeente. Waarom komen de Joden bij Pilatus? Wat maakt dat zij de moeite nemen om dit opschrift gewijzigd te krijgen? Waarom zijn ze zo verbolgen over wat Pilatus geschreven heeft? Gemeente, het zit hierop vast. Zij willen niet dat deze Jezus koning over hen zijn zal. Want zo staat boven het kruis Jezus de Nazarener, de koning der Joden. En die Joden, dat zijn zij. En zij willen niet dat Jezus koning over hen zijn zal. En wanneer wij op dat punt komen, gemeente, ligt de les vanuit dit gedeelte heel dichtbij. Want op dat punt staan de overpriesters opvallend dicht bij ons persoonlijk hart en leven. Sinds onze val in het paradijs leeft het namelijk ook in uw in jou en in mijn hart. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. Dat willen we niet. Waarom niet? Omdat in alles wat wij doen en in alles wat we zeggen en in alles wat we denken en overwegen, klinkt die ene stem mee. Wijk van ons, want aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. Want gemeente, wij zijn in het paradijs niet alleen van God als koning afgeweken, maar we zijn een andere koning toegevallen, de vorst der duisternis. En wanneer wij daaraan ontdekt worden, wanneer de Heere daarvoor onze blinde ogen opent en wij leren ons leven zien zoals we zijn, zoals God ons leven ziet, als een onderdaan van de vorst der duisternis, gemeente, dan zal er niemand in Vriezeveen zijn die nog met een beschuldigende vinger naar die overpriesters wijzen kan. Dan zien we ons eigen hart terug in dit verzet. En nu vraag ik vanavond niet of het meevalt bij u, want het valt niet mee. Wel vraag ik u eerlijk, hebt u het leren zien en met schuld en smart en schaamte leren erkennen dat ook ik door mijn zonde het dagelijks in woorden, in daden en denken uitspreek? Wijk van ons, want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. Nee, gemeente, dan zal ik niet langer met de boze vinger wijzen naar Adam in het paradijs. Maar dan word ik persoonlijk een zondaar voor God. Gemeente, we stellen nog even die vraag, want er is nog iets te noemen. Waarom willen de Joden niet dat deze Jezus koning over hen zijn zal? We lezen toch eerder in de evangelieën dat zij geprobeerd hebben Jezus koning te maken. Maar waarom zijn ze nu zo afkerig van hem? Wel, gemeente, een heel Bijbels antwoord geeft apostel Paulus in 1 Korinthe 1. De prediking van de gekruisigde Christus is voor de Joden een ergernis. Jonge mensen, wat is dat, een ergernis? Een ergernis, dat is iets, zo wil het Bijbelse woord zeggen, waar je over struikelt. Iets waar je van binnen zo'n diepe afkeer van hebt. En waarom is de prediking van het kruis voor de Joden een ergernis? Omdat de prediking van het kruis toen, maar niet alleen toen, ook in het jaar 2024, altijd een afsnijdende prediking is. Want het kruis, gemeente, wijst op de vloek die wij verdiend hebben. Dat Jezus niet gestenigd is, maar gekruisigd is. Het was zo noodzakelijk, omdat hij plaatsvervangend de vloek op zich genomen heeft. Plaatsvervangend, omdat er geen mens is die zelf onder die vloek vandaan kan komen. Hebt u dat wel eens leren zien, gemeente? Dat wij onder die vloek niet vandaan kunnen komen. Hebben wij die vloek die sinds de zondeval op ons leven rust leren zien? En als wij die vloek hebben leren zien, daarmee zijn wij er nog niet. Want hoe zullen wij daarvan verlost worden? En mogelijk is er iemand die zegt, die vraag houdt mij veel bezig. Maar met uw bezig zijn met die vraag, komt u niet onder de vloek vandaan? Mogelijk zegt een ander, als het over die vragen gaat, daar heb ik toch al heel wat tranen over gehuild. Maar met uw tranen komt u niet onder die vloek vandaan. En mogelijk zegt nog een ander, Als het om die vraag gaat, daar heb ik wel eens een paar nachten over wakker gelegen. Maar met uw wakker liggen komt u niet onder die vloek vandaan. Met al onze degelijkheid, met al onze ernst, met al onze bewogenheid, met al mijn tranen en schuldbesef en indrukken en ijver, en noemt u het maar op, kan die vloek niet weggenomen worden. En daarom is het evangelie van het kruis voor de Joden een ergernis. Want de Joden, ze hebben zoveel. Ze zijn zo ernstig, zo godsdienstig, zo bewogen, zo trouw, zo stipt, zo ijverig. En de prediking van het kruis wil hen zeggen dat dat alles voor God geen waarde heeft. Die prediking, gemeente, laat voor een zondaar maar één plaats over. En dat is een leren buigen. Waar wij alles moeten verliezen. Waar wij onszelf moeten uitleveren. In de aanvaarding van de schuld en de straf. Onszelf moeten verliezen. En dat willen deze Joden niet. En daarom zoveel ergernis tegen een gekruisigde koning. Want ze willen niet buigen. En gemeente, laten we vanavond toch niet denken dat dat alleen de Joden betreft. Want geen mens wil buigen. Op Urk niet, in Vriezenveen niet. Geen mens wil zichzelf verliezen en uitleveren. Het gebeurt alleen wanneer genade gaat heersen in een mensenleven. Maar ik leer zien door het ontdekkende licht van de Heilige Geest dat die vloek op mijn leven ligt. Dat niets me helpen kan. Ja, dan wordt diezelfde prediking van het kruis door het ontdekkende licht van de Heilige Geest, die toch Christus verheerlijken wil, een kracht Gods tot zaligheid. En eerlijk, gemeente, heel eerlijk, er is als het om deze dingen gaat, het is maar van 2-in-1. Of de boodschap van het kruis is voor ons een ergernis, of het is voor ons een kracht Gods tot zaligheid. En hoeveel ontwijkende antwoorden op deze kernvragen er ook gegeven kunnen worden, het is slechts van 2-in-1. Of een ergernis, of een kracht Gods tot zaligheid. Voor de Joden was het het eerste. Daarom moest dat opschrift gewijzigd worden. Zij wilden er niet aan verbonden worden. Maar Pilatus wil niet meewerken. Pilatus is niet van plan iets te wijzigen. Hij geeft een kort antwoord. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En daar is de deur. En daarmee is voor Pilatus de vraag beantwoord. Waarom, gemeente, laat Pilatus het staan? Is dat omdat Pilatus zo'n starre man geweest is? We leren hem uit Bijbelse bronnen wel zo, buiten Bijbelse bronnen wel zo kennen. Maar dat is niet de belangrijkste reden. Het opschrift blijft staan omdat het zo waar is wat daar staat. Omdat de Heere zelf wil dat het blijft staan. Het is zo waar. Hij, de man van smarten, is Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Waarvoor we in onze derde gedachte bij deze titel nader stilstaan, zingen we eerst Psalm 72, 10e vers. Dan zal, na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. 72, het 10e vers. Thank you. gemeente. Onder onze tekstwoorden schreven wij de titel boven het kruis van Jezus. Het was onze eerste gedachte, de rechter die deze titel schrijft. Het was onze tweede gedachte, de Joden die deze titel lezen. En het is tenslotte onze derde gedachte, de koning die deze titel draagt. En dan letten wij zoals genoemd met elkaar nog eens op dat opschrift. Boven het kruis van de man van smarten, waar staat Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Zullen wij, gemeente, dit opschrift eens spellen? Jezus, daarmee begint dit opschrift. De naam vol van betekenis. De naam die betekent de Heere redt. Want, en daarom draagt hij deze naam, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit is de enige naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. En de zaligheid is in geen ander dan in deze naam, Jezus. U vanavond die zijn naam in waarheid kent. Dit is de naam van uw zaligmaker, van uw verlosser. En men noemt zijn naam Jezus. U die zijn naam niet kent, u die zucht onder de last van uw zonde en schuld, u die misschien wel alles geprobeerd hebt om met God in het reine te komen, maar u maakt uw schuld alleen maar dagelijks meerder. Hier klinkt de naam van hem, die de enige weg is om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. U die zich misschien wel gebonden weet door zoveel vragen en aanvechtingen en bestrijding. Dit is de naam van hem, Jezus, die machtig en gewillig is volkomen zalig te maken. Want Jezus, hij is een zaligmaker van verwerving en van toepassing. Maar als u die naam op het opschrift leest, bedenk dan wel dat dit opschrift vastgehecht is aan het kruishout. En het kruishout predikt de vloek. Het dragen van deze vloek, het wegdragen van deze vloek, het betekent voor Jezus dat hij zich moet overgeven tot in de dood aan het kruis. Het heeft hem alles gekost om zijn volk zalig te maken van hun zonden. We lezen verder in het opschrift. Jezus, de Nazarener. In deze titel Nazareth klinkt de verachting. Het was al in het eerste hoofdstuk van Johannes dat we die vraag tegenkomen. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Maar we horen hier niet alleen verachting. In de naam Nazareth schuilt het woordje netzer. En het woordje netzer, dat wijst op een takje, een twijgje, een rijsje. Dat doet denken aan de profetie van Jesaja 11. Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Daar wijst het woord Nazarener ons ook op. Zo hangt hij hier als het rijsje dat voor het aangezicht van God de Vader opgekomen is uit een dorre aarde. Aan het kruis van Golgotha. Jezus de Nazarener. En dan dat laatste stukje. De koning der Joden. Is dat mijn koning? De gekruisigde man van smarten, is hij die gebonden en vastgenageld hangt aan het vloekhout, de koning? Ja, gemeente, juist. Als hij daar hangt aan het kruis, is hij als de koning werkzaam om de overwinning te behalen op de macht van de zonde, de duivel en de dood. Juist wanneer hij hangt aan het kruis, is hij als de koning werkzaam om de Satan, de vorst der duisternis, die wij in onze val toegevallen zijn, zijn gevangenen te ontroven. Daarom wilde hij aan het kruis neerdalen, tot in de angst en de smart van de hel, om zijn kerk, die daar lag als op de bodem van de hel, terug te brengen. Zo is hij de koning. En als u wilt weten dat hij de koning is, let er dan op dat even later na dit opschrift een stem zal klinken naast dit kruishout. Een stem met een bede. Gedenk, mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wanneer we de vraag stellen hoe die moordenaar bij de gedachte gekomen is dat die middelste kruiseling een koning zou zijn, gemeente, wie zal zeggen of de prediking van het opschrift boven het kruis heeft daartoe moeten dienen, te overtuigen dat die man die daar hangt aan het middelste kruis de koning is. En op dat verzoek, op die bede van die man, die belijdt rechtvaardig in datzelfde oordeel te hangen, verleent deze koning een koninklijke vrijspraak en opent de poort van het hemels paradijs. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo is hij, de koning der Joden. Niet alleen van de Joden, maar ook van de heidenen. We mogen wel zeggen dat de Joden, zoals Calvijn ze noemt, ze zijn niet alleen het beginpunt van het evangelie, maar ze zullen ook het eindpunt van het evangelie zijn. Wanneer het evangelie des koninkrijks gepredikt wordt tot aan de uiterste einden der aarde, dan zal ook dat volk tot de erkentenis komen dat deze gekruisigde Christus is de van God gezonden zaligmaker, de koning der Joden. Gemeente, hebt u vanavond met een geopend oog mogen staren op het opschrift, maar ook op hem die daar hangt onder dit opschrift? Het is het opschrift van zijn beschuldiging. En we hebben in onze eerste gedachte de vraag gesteld: is dit wel een beschuldiging? Wie kan deze koning overtuigen van zonde? En toch, gemeente, is het een beschuldiging. Want wij moeten nooit vergeten dat wij in de lijdensgeschiedenis achter het kromme recht van Pilatus zien het strafeisende recht van God de Vader. God de Vader kan van zijn recht geen afstand doen. Er moet volkomen betaald worden. Van deze koning wordt geëist wat hij niet geroofd had. En hij moet voor voldoening zorgen voor wat hij niet bezondigd had. En daarom, gemeente, is dit ook het opschrift van zijn beschuldiging. Want juist omdat hij de koning is, wil hij voor zijn volk plaatsbekledend de schuld op zich nemen. En zo heeft Jezus letterlijk, maar ook in de geestelijke zin, gehangen onder het opschrift van zijn beschuldiging. Jezus de Nazareen, de koning der Joden. En voordat hij zijn hoofd op zijn borst zal neerleggen en de geest zal geven in de handen van zijn Vader, Dan zal deze koning het toeroepen tot zijn kerk, tot de boze en tot zijn vader. Het is volbracht, zodat voor alle oren hoorbaar zal zijn dat dit koninkrijk gegrond is op recht en genade. Gemeente, nu de grote vraag. Is deze koning uw koning? Mag u door genade instemmen met alle gezegende onderdanen van dit rijk, dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij als de koning van het kruis uit alle heerschappij des duivels verlost heeft? Of gemeente, is uw beeld getekend in de Joden? Wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Of is uw beeld misschien wel getekend in Pilatus? We getuigen van de waarheid, maar we kennen de kracht, de toepassende kracht van die waarheid niet in ons leven. Gemeente, vanavond valt in het opschrift boven het kruis een welmenende klop op de deur van ons aller hart en leven. Want dit opschrift is ook een grote beschuldiging naar de Joden toe. Hoe dwaas een volk dat deze koning verwerpt. En laat dat een waarschuwing zijn voor een ieder van ons, dat het zo'n dwaze weg is om voort te leven in de verwerping van deze koning. En daarom klinkt vanavond de roepstem van de prediking ernstig en welgemeend. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons baat. Laat u met God verzoenen. Kom op deze dwaze keuze terug. Want wie zijn leven aan deze koning verliezen mag, die zal het behouden. Vreest zeer een macht, dient zijn majesteit, juicht bevend voor het gezicht van zijn vermogen. Kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen, want welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun heren. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. Onze slotzang is de tweede psalm, het zesde en zevende vers. Psalm 2, de versen 6 en 7. gemeente, ga dan heen in vrede met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.